De Dataloog is dé Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcast, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Zo, we gaan nu het gesprek aan met Wim Kees Jansen van Cinto. En Cinto heeft als case waarom echte gevoelige privédata gebruiken als je synthetische data kunt gebruiken. Nou, jullie stellen organisaties in staat om datagedreven innovaties op een privacybeschermde manier te stimuleren. En daar hebben jullie AI-software voor ontwikkeld. En die leveren jullie voor het genereren van synthetische data. Nou, Wim Kees, de spelregels zijn bekend. 3 minuten, mag iets langer, mag je pitch doen. En dan heb ik een aantal vragen. Wim Kees, ga aan de gang.
Dank, altijd mooi om zo te starten met zo'n introductie. Maar we zijn natuurlijk bij elkaar voor AI-toepassingen. Ook wel toegepaste AI. Hè? Want dit zijn dé ambities van veel organisaties. Echter, wij zien dat veel van hen worstelen met de basis. Beschikbaarheid van en toegang tot data is uitdagend. Hè? Omdat de data er niet is. Of omdat toegang krijgen eeuwen duurt of zelfs niet mogelijk is vanwege privacywetgeving of datasilo's. Klassieke anonymisatietechnieken maken data kapot, waardoor het niet meer geschikt is voor analyse-toepassingen, zoals bijvoorbeeld met AI. En bestaande oplossingen zijn niet schaalbaar, omdat ze anders werken per dataset en per datatype. Ja, een sterke basis om eenvoudig en snel toegang te krijgen tot hoge kwaliteit data is essentieel om toegepaste AI te realiseren. En wij zijn hier om deze uitdaging op te lossen. Hoe? Stop met het gebruik van originele data en start met synthetische data. He, dus waar echte data wordt verzameld in al je interacties met klanten, patiënten en personen, wordt synthetische data gegenereerd door een computeralgoritme. Wij genereren volledig nieuwe datapunten en modelleren deze nieuwe datapunten middels het toepassen van AI, dusdanig dat we kenmerken, patronen en eigenschappen kunnen reproduceren in de synthetische data. Onze modellen genereren synthetische data met een dusdanige hoge kwaliteit dat men deze zelfs kan gebruiken voor geavanceerde analyses. He, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van en trainen van AI-modellen. Dit is wat wij doen. Wij bouwen een sterke databasis middels toepassing van AI voor toegepaste AI. En laat ik een voorbeeld geven. Stel je een grote organisatie voor die met data werkt. In de huidige situatie duurt het weken of maanden om toegang te krijgen tot data. He, vanwege die privacywetgeving of die datasilo's. Ja, als gevolg van een zwakke basis en een lange innovatiecycli. Na ons bezoek heeft deze organisatie synthetische data van hoge kwaliteit of zelfs een synthetisch data warehouse. En nu is snel toegang tot hoge kwaliteit eenvoudig voor iedereen binnen of zelfs buiten de organisatie. En dit stelt die organisatie in staat om te testen, te ontwikkelen en te innoveren met synthetische data. En het kan gebruik van originele data natuurlijk minimaliseren. Nou, hoor ik alle luisteraars natuurlijk denken, kunnen we dit al gebruiken? Ja, onze software is voor iedereen toegankelijk op basis van een licentiemodel. We kunnen onze oplossing op locatie of in de privé cloud omgeving installeren, zodat we nooit toegang nodig hebben tot de data. En zodat uw data nooit de veilige omgeving hoeft te verlaten. En we kunnen onze software eenvoudig koppelen aan databestanden, databases en softwareapplicaties. We worden ondersteund door alleen de beste om onze oplossing verder te schalen. Dus we worden ondersteund door Think Capital. We zijn onderdeel van het IBM Hyper Protect Accelerator programma. En we hebben onlangs de Philips Innovatie Award gewonnen. En we hebben interesse vacatures openstaan om ons huidige team van 11 medewerkers verder door te laten groeien. Dus wil jij AI-toepassingen in de praktijk brengen? Wij zijn Cinto en wij zorgen ervoor dat u eenvoudig en snel toegang hebt tot hoge kwaliteit data. Middels toegepast AI en voor het toepassen van AI.
Wim Kees, dat was een helder verhaal. Maar je zegt natuurlijk, we werken allemaal samen. Maar is dit nou een lab of is het echt toegepaste AI, applied AI?
Ja, dus eigenlijk, dus wij ontwikkelen software en dat is eigenlijk een AI-algoritme. Om synthetische data te genereren. Dus dat is eigenlijk ook het grote verschil wat wij toepassen in het genereren van synthetische data. Is dat we daar hiervoor toepassen, juist om die kenmerken, patronen en eigenschappen te bewaren, dat de synthetische data bruikbaar is.
Hey, en hoeveel klanten hebben jullie momenteel? Of is het nog in de fase van, we beginnen net?
Nee, we zijn gestart in 2020, maar in die tijd hebben we al diverse klanten geonboord. Onze software draait momenteel bij diverse klanten, variërend van het MKB tot grote internationale beursgenoteerde bedrijven. Dan hebben we het over een team 15 klanten. Dus dat is de stand van zaken. Ik denk ook wel leuk om even naar de markt te kijken. Want wij bouwen middels toepassing van AI de basis voor het ontwikkelen van AI-toepassingen. En dit is ook onze grote doelgroep. Bedrijven die stappen willen zetten met AI. En de AI-markt is echt een groeimarkt. Voorspeld door bijvoorbeeld Virgin Business Insights dat deze markt gaat vertienvoudigen tot 250 miljard in de komende 5 jaar. En Gartner, dat is dan weer een onderzoeksbureau, die onderstreept eigenlijk de uitdagingen die ik natuurlijk net schetste in mijn introductie. En die voorspelt dat 60% van de data gebruikt voor het trainen van AI-modellen synthetisch zijn gegenereerd. En voor veel bedrijven is daar nog een grote stap te zetten. En daarom zijn wij natuurlijk Cinto begonnen. Dus naast dat diverse bedrijven onze oplossingen reeds gebruiken, is er natuurlijk een enorm potentieel. Om daar de komende jaren stappen mee te gaan zetten.
Goed, als je dus zegt, die beoogde doelgroep die is ontzettend groot en wereldwijd, hè, dan denk ik meteen, nou, daar zijn er meer van de clubs waar jij actief in bent. Hoe uniek is dit, deze oplossing?
Ja, ik denk dat wij begonnen zijn de uitdaging die we zagen. We zagen dus echt van, wat zijn nou de alternatieven? Synthetische tabeldata bestond al wel, alleen voor het genereren daarvan werd geen AI toegepast. De vorm die de meesten zullen kennen bestond onder de noemer dummy data. Dus kenmerken, patronen en eigenschappen uit originele data komen daar niet in voor. En toen zagen wij zeer interessante technieken in de richting van deepfakes. De kans is groot dat jullie daar ook van hebben gehoord. En deze technieken die worden toegepast op afbeeldingen en video's. En de waarde die wij zagen en de stap die wij gezet hebben is om die technieken uit de deepfakes toe te gaan passen op tabeldata. En dat is dus wat ons uniek maakt. Dus wij genereren hoge kwaliteit synthetische data middels toepassing van AI. En ja, een onderdeel van de modellen zijn dus de delen die wij vanuit die deepfake technologie hebben overgenomen. Dus dat is de stap die wij daar hebben gezet.
Dat is duidelijk. Hè? En technologie gaat natuurlijk ontzettend snel. Hè? En natuurlijk heb je bepaalde uniekheid. Maar op wat voor manier kan deze innovatie ook worden behaald? Niet via synthetisch. Wat zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn die jullie oplossing obsolet maakt?
Ja, ik denk dat een van de toepassingen die hiervoor al bestond, dat zijn anonimisatietechnieken. Wij noemen die vaak klassieke anonimisatietechnieken en eigenlijk om 3 redenen. Dus klassieke technieken, dat noemde ik in mijn introductie al, die bewerken eigenlijk je data om het moeilijker te maken om individuen te kunnen herleiden. En dan maak je vaak je data iets kapot. En dat is eigenlijk voor advanced analytics met bijvoorbeeld AI eigenlijk niet wat je wil, want dan krijg je het garbage in, garbage out principe. Ja, dat is een belangrijk nadeel, maar en een tweede nadeel is ook dat je een bewerkte dataset blijft altijd een originele dataset. En zeker met alle huidige technieken en openbare datasets hou je dus altijd een risico op dat iemand geïdentificeerd kan worden. En tenslotte, en misschien is dit nog wel een belangrijker, is dat die klassieke technieken werken anders per dataset en per datatype. Waardoor het veel handmatig werk is en je eigenlijk altijd discussies krijgt over hoe je die technieken nou daadwerkelijk moet toepassen. Dit kost veel tijd, benodigde kennis. En je kan opnieuw beginnen als het dataformat verandert. En met synthetische data heb je dat nadeel eigenlijk niet. Want dat werkt precies hetzelfde voor elk datatype en voor elke dataset. Waardoor het makkelijk en snel werkt zonder dat je kennis voor nodig hebt. Dus het is eigenlijk een druk op de knop in plaats van dat je per dataset en per datatype loopt te emmeren.
Dus dat is denk ik een... Ja, en betekent dat ook dat met synthetische data je het gehele vraagstuk van GDPR omzeilt?
Dat natuurlijk niet. Want wat wij doen is eigenlijk je hebt een originele dataset om die synthetische dataset te maken. En daarvoor moet die data natuurlijk nog wel verzameld worden. Het gaat er voornamelijk om, en daar zie ik dus de waarde van synthetische data, dat je heel erg kan voldoen aan een van de principes vanuit de GDPR. Hè? Dus dat is het data minimalisatie principe. Dus gebruik alleen echte data als dat dan daadwerkelijk nodig is. Hè, met de oplossing die wij eigenlijk aanbieden, heb je dus eigenlijk een oplossing waarvoor de advanced analytics, hè, dus AI, machine learning, maar ook business intelligence. En voor die technieken hoef je eigenlijk in de ontwikkeling, het modelleren en het trainen, geen echte data meer te gebruiken. Daar kun je gewoon synthetische data voor gaan gebruiken. Dus dat is denk ik een belangrijke stap.
Nou, dat is een mooi bruggetje naar mijn laatste vraag. Als ik personendata gebruik in een model, dan weet ik welke kolommen ik in mijn dataframe heb. En die kan ik dus zien. Ik kan ook een model bekijken. Maar hoe gaat dat eigenlijk bij synthetische data met betrekking tot responsible AI, transparantie, privacy en fairness? In hoeverre kan ik gewoon kijken in jouw model of het gaat zoals het ook conform GDPR gaat, zou moeten gaan?
Ja, een van de mooie dingen van synthetische data is dat individuen simpelweg niet meer bestaan. Hè? Dus een dataset is opgebouwd uit synthetische datapunten, dus niet bestaande datapunten. Dus het is simpelweg geen persoonsgegevens meer. En een belangrijke daarin is, hoe kunnen we dat aantonen? Wat wij standaard leveren voor elke dataset die wij genereren is een kwaliteitsrapport. En dat toetsen we op twee aspecten. Dat is enerzijds het privacy aspect. Kunnen we inderdaad daadwerkelijk aantonen dat individuen daar niet meer in bestaan. En daar zijn natuurlijk wat geavanceerdere meshes voor. En het tweede aspect is de datakwaliteit. Dus hoe goed is de synthetische data ten opzichte van de originele data? Ook daar hebben we verschillende statistische parameters van. En onlangs hebben we ook samen met SAS Analytics, marktleider in analytics, een casus samen gedaan waarbij we de resultaten binnenkort gaan publiceren. Juist om die dataprivacy en die datakwaliteit vanuit een objectieve insteek te toetsen.
Wim Kees, bedankt voor je pitch en de antwoorden op mijn vragen. Bedankt. Daar zijn we weer met de volgende pitch voor de Applied AI Awards. Het wordt spannender en spannender. En nu heb ik Mark van Grinsven, die een AI-oplossing heeft bedacht en gemaakt voor CT-scans en dan met name voor COVID. Mark, we horen graag je pitch en dan krijg je nog een aantal vragen van me. Dus ga los.
Ja, goedendag iedereen. Mijn naam is Mark van Grinsven en ik ben hoofdproductontwikkeling bij Tirona. En ik wil graag onze oplossing voor COVID-19-analyse met behulp van Artificial Intelligence, oftewel AI, toelichten. Begin vorig jaar werd de wereld eigenlijk opgeschud toen er een nieuw zeer besmettelijk virus, het COVID-19-virus, ook wel bekend als het coronavirus, vele mensen infecteerde. En met ons bedrijf Tirona zijn we sterk gespecialiseerd in de analyse van medische data en met name long CT-scans. En daarom voelden wij ons eigenlijk geroepen om ook voor corona een slimme oplossing te bedenken, om ons steentje bij te kunnen dragen om de pandemie de kop in te drukken. En eigenlijk binnen slechts 2 maanden hebben we een AI-softwarepakket genaamd CAT voor COVID CT gemaakt, dat automatisch long CT-scans kan analyseren en kan aangeven in welke mate de patiënt COVID heeft. Normaal bekijkt een radioloog deze long CT-scans waarop de abnormaliteiten zichtbaar zijn, maar vanwege de enorme drukte en gelimiteerde beschikbaarheid van de artsen was dit niet altijd haalbaar. En om het systeem te maken hebben we 100 scans van patiënten met corona gebruikt. De software zelf is volledig gebaseerd op deep learning technologie. En dit is een techniek waarmee uitstekende resultaten behaald kunnen worden en welke ook steeds vaker worden toegepast in allerlei beeldherkenningstaken, zoals bijvoorbeeld ook in zelfrijdende auto's. De software zelf is CE gecertificeerd als een klasse 2A medisch product. En dat wil eigenlijk zeggen dat de software ook voor klinische doeleinden gebruikt mag worden en voldoet aan alle veiligheidseisen die ook hieraan worden gesteld. De output van de software is een severity score per longquap en een overall severity score. En deze uitgerekende waarden zijn in lijn met de nationale CORADS guideline, die ook door radiologen wordt gebruikt om de verslaglegging van de long CT-scans te doen. Daarnaast geeft de software ook aan waar dat de abnormaliteiten zijn gevonden in de scan, zodat de artsen niet alleen maar getallen te zien krijgen, maar ook een visueel beeld van waar de abnormaliteiten zich nou in de long bevinden. En de resultaten van de software worden gepresenteerd in een standaard PDF-rapport, welke de artsen gebruiken om de patiënt te diagnosticeren. De software zelf bieden we gratis aan en in eerste instantie hebben we dit via onze eigen webapplicatie aangeboden aan de ziekenhuizen. Maar eigenlijk al snel bleek dat dit niet de beste workflow tot resultaat had, omdat de artsen nog steeds manueel alle scans moesten uploaden en ze hadden al weinig tijd, dus dat was niet echt de situatie die ze wilden. Daarom zijn we gaan kijken met ziekenhuizen zoals bijvoorbeeld het CWZ, hoe we deze software beter in de klinische workflow kunnen integreren. En samen met de IT-afdeling van het CWZ hebben we verschillende brainstorm-sessies gehad om te kijken hoe we dit zo efficiënt en ook veilig mogelijk konden doen. En ook omdat het hier om medische data gaat, stond security en privacy ook op hoog op onze prioriteitenlijst daarvoor. We hebben overleg gehad met de security afdeling en ook de functionaris gegevensbescherming. En dit heeft geleid tot een workflow waarbij de scan volledig automatisch wordt doorgestuurd en geanalyseerd. En eigenlijk als eerste wordt de long CT-scan vanuit de scanner geëxporteerd en ook geanonimiseerd. En het anonimisatieproces houdt eigenlijk in dat alle patiëntgegevens van de scan worden verwijderd en alleen een uniek ID wordt aan de scan toegewezen. En vervolgens wordt de scan doorgestuurd naar de cloud waar de software in draait. En dan wordt de scan geanalyseerd en de resultaten worden vervolgens weer teruggestuurd naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis dan wordt de scan weer gede-anonimiseerd, middels dat unieke ID. En zo kan het rapport kan eigenlijk weer bij de juiste patiënt gekoppeld worden en weer worden geïmporteerd in het patiëntmanagement systeem dat de ziekenhuizen gebruiken. Deze hele workflow is eigenlijk volledig automatisch en zorgt ervoor dat er geen patiëntgegevens, behalve de longscan zelf, dan worden gedeeld. En de gehele doorlooptijd van deze workflow is slechts enkele minuten. En in de praktijk betekent dit eigenlijk dat het rapport al beschikbaar is voordat de arts überhaupt de scan van de patiënt gaat bekijken. En dit zorgt ervoor dat de artsen geen extra tijd kwijt zijn, maar direct alle informatie tot hun beschikking hebben. En deze geïntegreerde workflow van AI in de ziekenhuizen is hiermee ook een van de eerste in heel Nederland. Naast het CWZ wordt de software al in meer dan 45 landen wereldwijd gebruikt. En inmiddels zijn al meer dan 12.000 analyses met de software gedaan voor verschillende patiënten. En met deze slimme oplossing willen we de zorg graag een stukje efficiënter en ook slimmer maken. En wij geloven dan ook sterk dat AI in de komende jaren een zeer belangrijke rol gaat spelen in de zorg. Niet alleen op het gebied van corona, maar ook voor andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld COPD, astma of andere longaandoeningen. En dank voor jullie aandacht en ik hoop dat jullie iets wijzer zijn geworden over hoe AI een rol kan spelen binnen die diagnostiek. En dank voor de uitnodiging.
Leuk verhaal, Mark. Je zei al wat over het gebruik van jullie oplossing. Hè? Kan je nog heel even een beetje in detail vertellen hoe vaak die geïmplementeerd is en wat je doelgroep is?
Ja, in eerste instantie hebben we het via onze eigen webapplicatie aangeboden om gewoon heel snel de software beschikbaar te kunnen krijgen. Maar zoals aangegeven, dit was eigenlijk niet de meeste oplossing die de artsen zocht, omdat ze nog steeds manueel dat moesten doen. En toen zijn we eigenlijk met verschillende ziekenhuizen gaan kijken hoe we dat beter kunnen integreren. Hier in Nederland hebben we bijvoorbeeld met het CWZ, met Radboud UMC en andere ziekenhuizen hebben we dit gedaan. Maar ook wereldwijd in over 40, 45 landen wereldwijd hebben we zulke implementaties gedaan. En inmiddels hebben we al meer dan 12.000 analyses gedaan voor deze patiënten. En sommige centra doen 100 patiënten per maand. Anderen doen 5 à 10 patiënten per maand. Het verschilt heel sterk waar de vraag hoog is, om het zo te zeggen.
Hey, en in hoeveel ziekenhuizen zijn jullie nu actief?
Ik denk dat het ongeveer rond de 100 ziekenhuizen wereldwijd zal zijn. In Nederland denk ik rond de 4 à 5 ziekenhuizen. We zien bijvoorbeeld in de westerse landen dat de vraag naar COVID-analyse steeds minder wordt, gelukkig. Omdat steeds meer mensen zijn ook gevaccineerd ervoor, komen steeds minder mensen op de IC terecht. En we zien nog wel in andere landen, bijvoorbeeld Zuid-Amerika, zien we heel veel vraag nog steeds, omdat COVID daar nog steeds een groot probleem is. Dus daar krijgen we nog steeds veel vraag naar analyses van onze software ook.
Ja, en je hebt het nu alleen over COVID, hè? Zie je dat het gebruikt kan worden ook voor andere behandelingen?
Ja, met onze bedrijf Tirona zijn we ook gespecialiseerd op andere ziektebeelden. We kijken bijvoorbeeld ook naar COPD of astma of cystic fibrosis of andere ziektebeelden. Daar doen we ook analyses van met behulp van AI op deze long CT-scans. En die bieden we ook al aan ziekenhuizen aan. Maar we zagen vooral met corona dat de vraag echt heel hoog was. Artsen moesten iets, ze konden niet alle scans zelf gaan bekijken. Met deze andere ziektebeelden met COPD, astma zien we ook dat er vraag naar is. Vaak kunnen artsen zelf de analyses ook doen, maar met een stukje ondersteuning van de software kunnen vaak de kwantificaties kunnen beter gedaan worden. Want wat voor mensen heel lastig is eigenlijk aan te geven welke mate de patiënt is aangedaan, maar software kan dat juist heel goed. Dus daar zien wij een hele sterke synergie eigenlijk met de software en de radiologen.
Duidelijk. Hey, als we kijken naar de uniekheid van je oplossing, dan kunnen alle technologiepartners, dan heb je het over de Microsoft, Googles, de AWS'en. Nou, die hebben allemaal image recognition. Dan moet je natuurlijk wel annoteren natuurlijk alle foto's. Dus het gebruik van image recognition is niet zo spannend. Wat is nou de uniekheid van jouw oplossing?
Ja, het is eigenlijk een beetje een combinatie van verschillende factoren. Een deep learning systeem maken, dat kunnen heel veel groepen. Het is juist de combinatie van toegang hebben tot de data om een systeem te trainen. een stukje expertise in het veld van wat is nou belangrijk voor radiologen, waar kijken zij naar, wat moet het systeem nou echt als output hebben. En vervolgens dan ja, het systeem zelf trainen en het deployment daarin, dat het ja, scalable is, 24/7 beschikbaar. En juist die combinatie van factoren, dat we dat allemaal binnen ons eigen bedrijf hebben, dat maakt dat wij deze oplossing ook zo snel konden maken en eigenlijk ja, beschikbaar kunnen maken in het veld.
Oké, dus het is niet zozeer de uniekheid van het AI-model, maar meer dat jullie het complete proces in huis hebben.
Ja, ik denk dat daar juist ook de kracht van komt. Onze samenwerking met verschillende klinische partners. Veel ziekenhuizen werken wel mee samen, waar we dus ook scans van kregen om het systeem te trainen. En dat we ook in gesprek konden gaan met de radioloog van, ja, wat kan jullie nou echt helpen om beter te kunnen diagnosticeren, efficiënter te kunnen diagnosticeren? Want heel veel partijen kunnen een systeem maken, maar ja, je moet wel juist de juiste snaar kunnen raken bij die radiologen om hun werk te kunnen verlichten, om het zo te zeggen.
Hey, duidelijk. Hè? Als we kijken naar het laatste punt wat ik heb, hè, responsible AI, stel ik me zo even voor een radioloog, maar ook een patiënt, hè? Stel dat er een false positive komt, hè? In hoeverre is jullie algoritme dan ook transparant? Kan ik echt kijken naar de gewichten die jullie geven aan bepaalde lagen van een deep layer? Of is het gewoon een gesloten systeem? Hoe kijken jullie tegen die transparantie aan?
Ja, met deep learning wat je heel vaak hoort is, ja, het is eigenlijk een black box model. Er komen wat getalletjes uit en ja, meer zegt een deep learning systeem eigenlijk niet. Daarom zijn we eigenlijk gaan kijken, we geven niet alleen de severity scores, maar we geven ook aan waar in de long CT scan waar de abnormaliteiten bevinden. We hebben ook overlays erbij dat dit ook in de scan zichtbaar wordt gemaakt voor de arts. Dus zeg niet bijvoorbeeld alleen van dus 50% is aangedaan, maar het geeft ook aan waar in de longen het is aangedaan. En zo kan de arts het ook visueel controleren om het zo te zeggen van, nou klopt dit nou wat ik zelf ook qua beeld bij deze scan heb. En ja, voor een arts is het niet moeilijk om de abnormaliteit te zien, maar het is heel lastig om te zeggen, is dit nou 30%, is dit 50%? En dat kan juist de software heel erg goed. En als de arts dan kan zien van, nou dit is 50% en hier zitten abnormaliteiten, dat geeft meteen ook een stukje vertrouwen aan de arts om het systeem ook te gebruiken. Van, het is niet alleen maar een getalletje, maar ik kan zelf ook conformeren dat er iets zit wat is gedetecteerd door de software.
Hey, en ik kom je wel eens artsen tegen die heel kritisch zijn over het model? Of nemen ze toch een beetje de output van het model aan?
Ja, we zien vooral in het begin dat artsen sceptisch zijn. Het is veel nieuw voor artsen. Ze denken van ja, ik kom hier een systeem aan. Wat kan ik daar nou mee? Het geeft mij waardes, maar wat moet ik nou precies met de waardes? Maar als we dan zien dat ze het een maand of meerdere maanden gebruiken, dat ze steeds meer vertrouwen in het systeem krijgen. Ze zien vaak dat het systeem eigenlijk correct is. En dat het overeenkomt met hoe zij zelf het beeld ook zouden analyseren. En naarmate ze steeds meer vertrouwen krijgen, gaan ze ook steeds meer vertrouwen het systeem eigenlijk autonoom gebruiken, automatisch in die zin. Dat wat het systeem zegt, dat ze dat ook vaak één op één over gaan nemen. Dan nog wel met eenzelfde visuele check. Maar dat ze minder sceptisch worden over het gebruik van AI ook. En ik denk dat dat ook voor andere toepassingen zal gelden.
Dus het is meer het wegnemen van het wantrouwen, dan dat er een arts naast jullie gaat zitten en zegt, joh, leg je model maar eens open en leg het eens uit.
Ja, het is. Artsen zijn ook vaak niet geïnteresseerd van, nou, hoe zitten nou alle kleine details? Een arts wil eigenlijk in één oogopslag weten van, dit is de uitkomst van het systeem. En als ik verder wil kijken, dan zijn dit en dit de details. Dat kan hij bewijzen van een diepere analyse gaan bekijken. Maar in één oogopslag wil een arts gewoon weten, nou, dit is de uitkomst en dit moet ik dus met de patiënt gaan doen. En als ik mijn twijfels heb, dan kan ik verder gaan vragen van, waar zitten nou de abnormaliteiten? Hoe zit dat precies?
En een laatste vraag, hè. Wie is dan de autoriteit of de Europese Commissie op medicin die naar dat model kijkt of de accuracy klopt?
Ja, voordat een systeem eigenlijk klinisch gebruikt mag worden, moet daar een CE-markering op komen, althans in de Europese markt. En hiervoor moet het eigenlijk door een notified body, moet het de hele technical file, zoals dat heet, bij het systeem moet worden gecontroleerd. Daarom moet je een risicoanalyse hebben gedaan van je systeem. Je moet hebben aangetoond dat het werkt, dat het overeenkomt met hoe radiologen het beeld ook scoren. Je moet verificatie en validatie van je systeem doen en ook een clinical evaluation. En als dat allemaal op orde is, dan zegt zo'n notified body van, ja, nou voldoet het systeem eigenlijk aan onze kwaliteitseisen. Nou krijg je het CE-keurmerk erop en nou mag het klinisch worden toegepast ook. Dus daar zit ook een hele check eigenlijk al aan de voorkant voordat het systeem überhaupt gebruikt mag worden.
Oké. Hey Mark, mooie pitch. Goede antwoorden op mijn vragen. Mark, bedankt.
Zo,
alweer de volgende AI-oplossing die meedoet in de Applied AI Awards. En dit keer hebben we een Belgisch initiatief, iCovid, dat radiologen ondersteunt bij de beoordeling van long-CT-beelden van COVID-19 patiënten. En dit is uitgegroeid tot een heus multicentric Europees project. Ik zie tegenover mij Jeff en Johan. En wat we gaan doen is een korte pitch, waarin jullie goed vertellen wat de oplossing is en de toegevoegde waarde. En dan heb ik een drietal vragen die we met z'n drieën doorlopen. En dat is hem dan. Heren, kan ik de pitch, mijn microfoon aan jullie geven?
Ja, dat mag. iCovid is een pro bono initiatief voor de automatische analyse van CT-scans voor de diagnose van COVID-19 en de segmentatie van longlesies.
Nog kort in onze herinnering, maart 2020, lockdown in België 18 maart. We hebben geen triage, we hebben geen diagnostische tools, we hebben geen prognose, we weten niet hoe lang en hoeveel patiënten er ziek gaan worden. Kortom, dit was voor ons totaal nieuw en wij wouden heel snel naar oplossingen gaan. En ik zag een oplossing in beeldvorming en in AI. En daarom ook hebben we een aantal mensen gecontacteerd. We zijn gaan samenzitten met een aantal universiteiten, waaronder UZ Brussel, UZ Antwerpen en Universiteit van Luik. Ook met ziekenhuizen zoals AZ Delta. En we hebben er een aantal AI-experts bij gehaald vanuit de VUB, vanuit Leuven, King's College Londen en Icometrics. We zijn aan de slag gegaan. Doel was om lesies te segmenteren, te detecteren en naar een diagnostische tool te gaan voor COVID.
Wij moesten dan op korte termijn dus modellen trainen die automatisch die lesies konden segmenteren. En de eerste bottleneck, de eerste moeilijkheid daarbij was het verzamelen van de data en ook de annotaties. Annotaties zijn al moeilijk in 3D medische data, maar dit keer waren we in lockdown en was het ook heel moeilijk om de radiologen te bereiken. We hebben dan uiteindelijk een samenwerking opgezet, waarbij dat Icometrics erin slaagde om de data te de-identificeren en uit de ziekenhuizen te halen en uploaden naar de cloud. En wij werkten dan verder samen met MD.AI en met Materialize, die web-based viewers hadden, waarin dat de radiologen konden annoteren vanuit de positie waar ze waren, meestal thuis. Op korte termijn konden wij dan een eerste pakket van annotaties verzamelen, zo'n 50-tal patiënten. En dan zijn we eigenlijk met heel veel onderzoekers in parallel gaan werken om modellen te trainen. En we gebruikten daarbij verschillende algoritmes van convolutional neural networks, ook een combinatie van 2D en 3D, om eigenlijk op basis van beperkte annotaties toch goede resultaten te bekomen. Half april leverden wij een eerste werkende versie af. En op 22 april 2020 kregen we daarbij CE-marking om deze software klinisch te gebruiken.
Voor ons heel nuttig. We zaten nog in volle crisis en we hadden onmiddellijk al een AI ter beschikking 1 maand na de lockdown. We zijn dan ook gestart met die triage. We zijn dan ook gestart met kwantificeren van lesies, consolidaties en groundglass. We hebben ook een opstart gemaakt met prognose te geven van de patiënt. Welke patiënten gaan naar IZ geraken? Welke patiënten zijn hoog risico op overlijden? En we willen daarmee verder gaan, zowel diagnostisch als prognostisch.
Dus wij gingen terug aan de slag en we gingen enerzijds de algoritmes verbeteren en anderzijds werden de algoritmes nu ook klinisch uitgerold. Wij hebben alles pro bono aangeboden en in mei 2020 draaide de eerste software, de eerste versie van de software, reeds in 50 ziekenhuizen in België en buurlanden. De verbeterde algoritmes gingen nu in op multiclass segmentatie, waarbij dat we verschillende soorten lesies proberen te onderscheiden, maar ook klassificatie enkel op basis van een CT-scan. Daarbij maakten wij gebruik van disentangled representation learning. We gaven attention maps mee van de eerder gedetecteerde lesies. En het algoritme gaf dan uiteindelijk een likelihood mee van de kans op infectie met COVID-19 of niet, maar ook relevance maps die de regio's aanduiden welke in belangrijke mate bijdroegen tot de beslissing van het algoritme. In juni 2020 kregen we bericht van Europa dat wij financiering ontvingen om dit algoritme nog verder te verbeteren en ook uit te rollen naar 700 ziekenhuizen.
Ja, dat is eigenlijk de pitch, hè, heren. Wat een verhaal. Ik heb een flink aantal vragen, maar volgens mij zat er in jullie pitch allerlei antwoorden. Allereerst, de award is niet voor niks de Applied AI Award. Jullie zeiden al 700 ziekenhuizen. Kunnen jullie iets meer vertellen? Is dit nog uitbreidbaar wereldwijd? Of niet alleen op COVID toe te passen, maar op andere mogelijkheden? Kunnen jullie iets meer daarover vertellen, over de toepasbaarheid hiervan?
Dus iedereen die de software wil gebruiken, mag de software gebruiken. Het vereist eigenlijk gewoon installatie van software van Nicometrics die toelaat om de beelden over te brengen naar de cloud. En vanaf dan, iedere keer als er een beeld wordt doorgestuurd naar Nicometrics, dan wordt dit automatisch geanalyseerd door algoritmes en komt er een gestructureerd rapport binnen. Dus de schaalbaarheid is in principe nog mogelijk. Ook naar de functionaliteit hopen we dat we nog kunnen verbeteren dankzij de financiering dat we ontvangen. Bijvoorbeeld, we zijn nu aan het bekijken of dat we nog beter kunnen onderscheiden van soortgelijke pathologieën. Maar ook korte termijn en lange termijn prognose wordt onderzocht, ook op basis van combinatie met andere patiëntendata, niet enkel de beelddata.
Duidelijk.
We dromen er ook van natuurlijk om in de toekomst nog verder te gaan dan alleen COVID. Wij als radiologen kunnen beeldjes wel bekijken, maar ik geloof heel erg in AI. En ik denk dat via analyse van die hoge en grote datasets we verder kunnen gaan om patiënten eigenlijk sneller te diagnosticeren en zo naar een betere behandeling te gaan.
Niet dat de radiologen in het algemeen natuurlijk weerstand hebben tegen AI-oplossingen, maar heeft nou de COVID-situatie geholpen om dit sneller geïmplementeerd te krijgen?
Ja, zeker en vast. Hè. Als ik kijk in het ziekenhuis... We zaten eigenlijk in een volle crisis en een crisis, dat geeft altijd wel wat opportuniteiten. En deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat AI ons kan helpen. En een aantal radiologen die er toch wat sceptisch tegenaan stonden, die zijn nu meegedraaid en die zijn dit ook mee beginnen gebruiken. Vaak als het niet echt hun domein van expertise was, dan vonden ze onmiddellijk een tool die voor hen nuttig was en die hulp bracht in oplossingen.
Hey, we hebben het met betrekking tot uniekheid. Hè? We hebben het hoofdzakelijk over de toepassing van image recognition, kan ik me zo voorstellen. Er zijn natuurlijk een aantal andere elementen die uniekheid laten zien. Zoals ja, eigenlijk het annoteren wat niet kon. En kunnen jullie iets meer vertellen over wat jullie tegen zijn gekomen in de uniekheid van het hele project eigenlijk?
Ondertussen zijn er andere initiatieven die eigenlijk soortgelijke functionaliteit aanbieden hè, en die mogelijk ook heel goed werken. Ik denk wat dat vooral uniek was hier, is dat dit een pro bono initiatief was en nog steeds is. En dat wij door samenwerking met heel veel verschillende partijen van allemaal verschillende expertise-domeinen erin zijn geslaagd om ongeveer binnen 1 maand een software te maken en klinisch te certifiëren, zodat die na 1 maand... in het ziekenhuis kon gebruikt worden, veilig. Dat heeft echt de hulp gevraagd van heel veel verschillende mensen, zowel op ethisch vlak, privacy, maar ook mensen die de logistiek hebben moeten ondersteunen om die grote hoeveelheden data op de juiste plaatsen te brengen. Verschillende bedrijven die hun software gratis ter beschikking hebben gesteld. En dat is naar mijn beleving toch wel uniek aan dit project, dat we zo snel hebben kunnen schakelen, dankzij de hulp van zoveel mensen.
Ja, want jullie zeiden ook in voorbereidend gesprek dat de radiologen thuis gewoon meededen om de annotaties voor elkaar te krijgen.
Inderdaad, en dat waren radiologen van over heel de wereld. Wij hadden een open call gedaan via het platform van Nicometrics en we hebben daar meer dan 40 ervaren radiologen kunnen bereiken die bereid waren om mee te werken en die dus vanuit hun land hebben meegeannoteerd op de data.
Duidelijk. Hey, laatste vraag. Responsible AI, dat was een mooi brugje wat je zei. Niet alleen radiologen, software engineers, maar er waren ook allerlei mensen actief met betrekking tot administratie en juridisch. Kan je iets vertellen over de transparantie van het model?
Ja, wij zijn natuurlijk in een domein gesprongen waar we niet allemaal expert in waren. En ik heb contact genomen met een aantal ethische experts, zelfs tot op het hoogste niveau van de Belgische federale overheid, die ons heel duidelijk ondersteund hebben en gezegd hebben van dit zijn de krijtlijnen, als jullie die toepassen naar anonimisatie voor training, naar pseudonymisatie om de klinische input te kunnen geven, dan werken jullie correct. En we hebben daar dus ook alle ondersteuning gehad die nodig was. Ik denk opnieuw, die crisis toonde dat plots heel veel mensen bereid zijn om samen te duwen om naar oplossingen te gaan. Wat voor mij toch wel een beetje een verwondering was, dat ik op die manier hulp kreeg vanuit zoveel domeinen, dankzij die COVID die opstartte in Europa toen.
Daarnaast hebben we ook technisch proberen die transparantie te ondersteunen. Dus vooral bij de klassificatie-algoritme, waarin dat we automatisch een beslissing maken, COVID COVID-19 geïnfecteerd of niet. Daarbij geven we ook een map aan die aantoont in het beeld waarom het algoritme een zekere beslissing maakt. Op die manier kan je dus eigenlijk ook naar de resultaten van het algoritme kijken en eventueel ook leren of nagaan of dat het wel correct is of die beslissing juist is genomen door het algoritme.
Jo, een laatste vraag. Nou ben ik natuurlijk die hele vervelende radioloog die al jaren gestudeerd heeft en al 32 jaar ervaring heeft. En ik wil nu eigenlijk wel eens even dat model van jullie zien, want ik geloof er niet van. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, ik zou zeggen, kijk, de proef zal je nemen door ervan te eten. Hè, en je komt gerust langs, kijk hoe wij de beelden verwerken, kijk wat die data zijn die eruit komen en leer samen met mij dat AI en computers eigenlijk een hulp zijn en geen toestellen zijn die ons werk gaan overnemen, maar die ons gaan helpen om betere radiologen te worden. Ik zou zeggen, altijd welkom op onze dienst, kom kijken en leer en geniet ervan.
Dan kom ik zeker een keertje kijken. Nou, dit is een mooi voorbeeld van een crisis die toch behoorlijk wat voordeel heeft opgeleverd door bepaalde implementaties en acceptaties van AI-modellen te vermakkelijken. Heren, bedankt voor jullie pitch. Zo, en we zijn alweer bij de volgende pitch aangekomen voor de Applied AI Awards. En dit keer heb ik Jaap Kort tegenover me. Heel actief bij de afdeling gezondheidswetenschappen bij het UMCG. En Jaap, jij concentreert je vooral op oplossingen voor laag- en middeninkomenlanden. En in dit geval eigenlijk een AI-oplossing die het baarmoederhalskankerprobleem in die landen gaat oplossen. Jaap, ik hoor heel graag je pitch. Ga je gang.
Ja, dankjewel. Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een virus. Het humaan papillomavirus, HPV, kort gezegd. En dat virus wordt overgebracht door seksueel contact en kan al bij het eerste seksueel contact overgedragen worden. Maar het virus heeft heel langzaam werking en vernietigt cellen in de baarmoederhals en de baarmoedermond. Die dan veranderen en dan op den duur kanker veroorzaken. Dat is een proces van vele jaren. En tijdens die infectie worden die cellen dus getransformeerd eerst in wat we dan noemen een voorstadium van kanker. En in dat stadium kunnen we nog genezing doen, net als bij vratten, door die cellen weg te branden of weg te vriezen. En daarvoor doen we een screening. En in Nederland doen we dat al 40 jaar door middel van het uitstrijkje. En alle vrouwen zullen dat wel kennen. Dan worden de cellen met een stokje afgenomen van de baarmoedermond. En die worden dan op een glaasje gesmeerd en dan bekeken of daar verkeerde cellen in zitten en dat er dan een behandeling voor moet zijn. Dat doen we al heel lang in Nederland, maar ongeveer 20 jaar geleden is voor armere landen een eenvoudige methode gevonden. En dat is het zichtbaar maken van die verkeerde cellen met azijnzuur. En dan worden die gebieden zichtbaar en dan kun je zien waar je eventueel moet ingrijpen. En dus je brengt dat azijnzuur aan en dan kijk je en dan weet je wat je moet doen als die baarmoedermond beschadigd is. Nou, vaak gebeuren die screeningen in hele drukke polyklinieken waar tientallen vrouwen zitten te wachten. Dat gebeurt niet altijd even zorgvuldig. We noemen dat de intra-observer variatie. Dat één persoon kan de ene keer het zo beoordelen, de andere keer het zo beoordelen. Vaak onder tijdsdruk. En dan heb je ook nog de inter-observer variatie. Veel jonge mensen met weinig ervaring worden ingezet voor deze klus. En die kunnen dan nog niet goed beoordelen wat er precies aan de hand is. Nou, wat we nu met artificial intelligence kunnen doen, is zorgen dat er een objectieve, goede beoordeling van deze afwijkingen plaatsvindt. En een instituut in India, Manipal University, heeft daarvoor artificial intelligence met deep learning ontwikkeld en duizenden foto's gemaakt en die het systeem laten leren. En we zijn met de universiteit in samenwerking, in UMCG in Groningen en Leids UMC om dit te gaan toepassen op een groot gebied in Azië, in Bangladesh, in Oeganda, in India, maar ook in Slowakije. En dan dit te gaan uittesten om te kijken of het ook buiten het universiteitsziekenhuis werkt. En dan kunnen we dus zien, zoals de ervaringen nu zijn, werkt het voor 97% van de gevallen krijg je de goede uitslag. Dus dat is heel hoog. Veel hoger dan wanneer mensen het beoordelen. En op deze manier kunnen we dus een nieuwe methode introduceren. Het werkt door middel van een telefoontje, een Android-telefoon met een goede camera. En de software is geïnstalleerd op die telefoon. Dus de gezondheidswerker kan een foto maken en dan direct een advies krijgen van de artificial intelligence over wat te doen bij deze vrouw met eventuele afwijkingen. Potentieel zijn er meer dan 100 miljoen vrouwen in lage middeninkomenslanden per jaar die zo'n screening moeten ondergaan met deze azijnzuurklering. Dus het is een geweldig groot aantal mensen dat hier profijt van kan hebben. En die oplossing proberen we dus nu op grote schaal uit te testen. En daarvoor hebben we financiering van de Europese Unie gekregen. En daarna hopen we het dus via de Wereldgezondheidsorganisatie ter beschikking te stellen van veel landen die hier goed gebruik van kunnen maken.
Goed, dus als ik het goed begrijp, had je vroeger echt experts nodig die de uitstrijkjes konden maken. Nu kan dat gewoon met een, ja, eigenlijk met een foto, met een Android-telefoon. En staat de software, zeg je, staat dan op die Android-telefoon en die vergelijkt dan de genomen foto met een model in die Android en die geeft dan een reactie van dit is goed of dit is slecht. Zo moet ik het zien.
Ja, rood of groen stoplicht.
Oké, dus er is geen verbinding naar een cloud-omgeving waar dan een flink aantal foto's staat en dit resultaat wordt weer teruggestuurd. Het is echt, zoals we dat noemen, edge-technologie.
Ja, ik ben geen deskundige met dat soort woorden. Maar,
nee, maar die technologie is
De foto's worden op den duur aan het eind van de dag wel gestuurd naar de cloud. En dan van tijd tot tijd wordt het systeem weer bijgewerkt. Hè, zodat het een continu lerend systeem is. Want hoe meer foto's uiteindelijk, hoe dieper de learning is. Dus die foto's die we maken, en die worden op den duur wel weer toegevoegd aan het leersysteem.
Hey, en je zei ook, hè, nauwkeurigheid van 97%, veel hoger dan in de methodes die momenteel gebruikt worden. Wat is dat percentage wat momenteel gebruikt wordt en hoeveel beter is dat?
Nou, dat percentage schommelt tussen de 60 en 80%. Dus het is aanmerkelijk beter dan wanneer je het gewoon door mensen. Kijk, als je het door hoogopgeleide gynaecologen laat doen met 10 jaar ervaring in deze screening, ja, die halen ook wel meer dan 90%. Hey, maar wat ik net zei, het gebeurt door verloskundigen of verpleegkundigen die net klaar zijn met hun studie en dus niet zoveel ervaring hebben en daarom vaak missen. Dus voor met name in die landen waar niet hogeschoold personeel aanwezig is, is dit een geweldige verbetering.
Hey, en dit wordt al veel toegepast of zit het nog in de prototestfase?
Nou, het wordt dus toegepast in India, in verschillende academische ziekenhuizen en daar hebben ze ook licenties voor. Maar er is nog geen CE-markering of internationale keuring voor. Het is alleen in India nog toegestaan, omdat het verder dus nog niet aangetoond is dat het werkt. Dus dat is wel wat wij dus nu nog doen, aantonen dat het ook met name in dorpskliniekjes enzovoorts werkt, zodat het daarna wereldwijd kan worden verspreid door de WHO.
Ja, dus potentieel kan het ongelooflijk veel mensen helpen.
Ja, dat denken we wel.
En de uniekheid van de oplossing, hè? Die is behoorlijk uniek. En ja, als ik aan je vraag, kan dat op een andere manier gedaan worden? Ja, dan refereer je natuurlijk naar de methode die nu gebruikt wordt. Maar eigenlijk is dat niet toepasbaar, omdat je daar die specialisten voor nodig hebt. Maar is er nog een andere manier hoe je dat in die lage inkomenlanden kan realiseren?
Nou, kijk, ik zei, we hebben dus twee methoden. Eén, het uitstrijkje dat we in westerse landen gebruiken. En twee, dus die kleuring met het azijnzuur. Er zijn ook artificial intelligence oplossingen voor die uitstrijkjes. Dat je dus door de computer dat laat beoordelen. Het nadeel is dat je dan eerst zo'n uitstrijkje moet maken en dan een lab moet sturen waar dan computergestuurd onderzoek naar gebeurt. Dat kan. Het voordeel van onze methode is dus dat je visualiseert die plekken waar een abnormale cellen zitten. En je kan dan meteen een behandeling geven. Dus dat noemen we one-stop-shop. Je ziet het, je maakt die foto, krijgt een beoordeling. En dan kan je meteen met een vriesapparaatje of met een brandapparaatje die plekken wegbranden die je dan nog steeds ziet met dat azijnzuur. En dan kunnen die vrouwen dus meteen naar huis met een behandeling. In plaats van dat je een uitstrijkje maakt dat de computer bekijkt. En dan moeten die vrouwen weer terugkomen als het niet goed is. Zeker als die vrouwen 2-3 uur lopen van zo'n kliniek wonen, dan komen ze niet terug. Dus daar is een andere artificial intelligence voor die uitstrijkjes dat nu ontwikkeld wordt. Maar wij denken dat juist doordat je een directe behandeling kan geven, dat deze methode beter is.
En Jaap, je zei ook, we moeten een CE-goedkeuring hebben. Die instanties die dan kijken naar die oplossing, die moeten natuurlijk ook kijken naar het model zelf. En is het model zodanig dat er ook transparant gekeken kan worden van hoe ziet dat deep learning model eruit en klopt dat wel?
Ja, er zijn al een aantal wetenschappelijke artikelen over geschreven die in internationale medische tijdschriften zijn gepubliceerd. Dat is allemaal controleerbaar hoe dat deep learning gaat. En ze hebben ook met een Canadese universiteit dit eerste onderzoek gedaan, waarbij ze dus de uitslagen vergeleken hebben met biopsieën, met dus hapjes uit het weefsel waar dan onderzoek naar gedaan is. En aan de hand daarvan hebben ze het vastgesteld. Dus de wetenschappelijke is het goed onderbouwd en zijn die modellen ook beschreven en inzichtelijk voor controle.
Ja, een mooie AI-oplossing voor detecteren van baarmoederhalskanker in lage lonen of lage inkomenlanden, zodat eigenlijk dat lage percentage detectie omhoog getrokken kan worden naar 97%. Ja, op een hele mooie oplossing. Bedankt voor je pitch en de antwoorden op de vragen. En we gaan kijken wat de jury ervan vindt. Bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!